De koers, dat zijn verhalen. Vervlogen tijden, pure nostalgie. Dat is afzien gelijk de beesten, de koers die is van ons. Maar eigenlijk... van iedereen. De koers, dat zijn verhalen over gepassioneerde mensen. Soms wat onbezonnen, vaak volgens een strak plan. Op regelmatige basis spreken we met mensen uit het milieu. Mensen met een verhaal, ervaring. We komen zaken te weten die niet in de media komen. Is er een leven naast de fiets? Wat na de koers? En wie zijn de makkers, de rivalen, de bondgenoten van de persoon in kwestie? Met andere woorden, de Big Five in het leven van... Uw gastheer, Arne Temmerman. Welkom bij de koers.
Hallo en welkom bij Top 2 van de Koers podcast. Vandaag zitten we op een nieuwe plek diep in de Vlaanders. En zoals bij onze proloog is ook Rembrandt opnieuw van de partij. Rembrandt, vandaag staan we voor de tweede etappe. We praten opnieuw een klein uurtje over koetjes en kalfjes. En dat is wel letterlijk te nemen vandaag.
Zeker.
Ik zou voor onze gast waarmee we onze tweede etappe gaan rijden even voorstellen door hem een aantal vragen te laten beantwoorden. De regels zijn simpel, antwoorden met ja of nee. In tegenstelling tot bij onze eerste podcast ga ik proberen om de voornaam nu niet te verklappen. Klaar?
Ja.
De Berendries is de mooiste helling in de Vlaamse Ardennen.
Nee.
Ik vind de outfits van Monty Groep Gobert best mooi.
Nee.
Enrico Gasparotto is de grootste klasbak waarmee ik al in de ploeg heb gezeten.
Nee.
De Tour is de mooiste wedstrijd die ik al betwist heb.
Ja.
Ik begrijp de beslissing en beweegredenen van Marcel Kittel om te stoppen met wielrennen.
Ja.
Ik blijf bij Wantigroep Gobert tot het einde van mijn wielerloopbaan.
Nee.
Ik voel me meer boer dan wielrenner.
Ja, nee.
Ik geef Bradley Wiggins gelijk als hij zegt dat Hilaire van der Schuren lijkt op het geld.
Altijd afzetten met een speciale knijder.
Pas. Pas.
De kenners onder ons zullen wellicht al herkend hebben aan zijn guitige lach. Bij ons zit vandaag een man die van ontsnappingen zijn patent heeft gemaakt. Een man wiens hart bij de fiets ligt, maar ook voor een groot deel op de boerderij. Een man die trots lid is van het wielercollectief De Mattentaarttrappers en nu zo vriendelijk was om even tijd te maken voor ons. Welkom Frederik Pakkaert.
Hallo.
Hoe gaat het?
Goed. Een beetje moe, maar goed.
Ja, het seizoen al goed verlopen?
Momenteel, ja, tot nu toe wel heel goed verlopen, maar ben sleet op te komen.
Ja, na de Tour?
Ja, na de Tour. Dus, tot en met de Tour was het ook al heel veel geweest. Met de Tour er nog bij. Nog meer. En uiteindelijk, ja, 2 weken zonder koers na de Tour is toch nog niet echt voldoende, denk ik.
Ja, ja. En hoeveel koersdagen zit je nu al?
Ik denk momenteel aan 80 UCI-koersdagen. En daar komen nog kermiskoersen bij en criteriums.
Ja. Dus dat gaat eigenlijk boven.
Ik denk dat dat boven de 100 zal zijn. Ja. Over 2 jaar is het ook al een keer boven de 100 geëindigd. Ik denk dat toen mijn kermiskoersen en criteriums erbij op 108 stond.
Ja. Ja. Dus dat recordje gaat misschien verbroken worden.
Heel misschien.
We zitten hier vlak aan de Sint-Michaelshoeve, de boerderij van je ouders. Wat wordt daar juist gemaakt? Of wat voor een boerderij
is dat? Het is een mengd bedrijf. Dus het is, we hebben enerzijds onze melkvee. Mm-hmm. Dus we produceren melk voor een coöperatie, Belgomilk. En dan hebben we ook nog onze akkerbouw. En daaronder vallen onder andere aardappelteelt, boontjes, bieten, maïs,
ja,
winterherst, tarwe, van alles.
Ja, een heel pak.
Ja, het is altijd werk, heel het jaar door.
Ja. Je bent echt wel gepassioneerd, hè, door de boerensteen.
Ja, en zoals je kunt horen, zitten we hier al onder de kerktoren.
Ja. Is het in Michelsbeken, dit we hier, hè? Michelsbeken?
En Michelsbeken, ja.
Ja, klopt. Ja, want ik hoorde je ooit op Radio 1 bij Annemie Peters een pleidooi houden voor de melk van de boerderij in plaats van die van de supermarkt. Blijkbaar is dat een heel groot...
Ja, ja, wij hebben ook een oevenwinkeltje. Mm-hmm. We maken ook nog kaas erbij. Kaas, boter en melk dus, dat we daar verkopen. En aangezien dat het een oefenwinkelken is, wil dat dus zeggen dat we produceren aan, via korte keten.
Ja.
Dus dat er geen tussenstappen zijn in transport of een dergelijke, waardoor dat je een ecologische voetafdruk natuurlijk wat kleiner wordt. En wat dat dus ook beter is voor het milieu natuurlijk.
Ja. En werk je tijdens het wielerseizoen ook nog vaak op de boerderij mee? Of is dat eerder...
Ja, dus zo, ja, met momenten is dat beperkt. In de winter is dat intensiever natuurlijk. In de winter, ja, de keer dat het seizoen erop zit, half oktober is dat. De dag erachter is dat al vol een bak. Want dan is het echt een heel drukke periode. Dan zitten we met de aardappeloogst. We zitten met boontjes die nog moeten geoogst worden. We zitten ook met de maïs die dan binnen moet gehaald worden, die gehaksteld moet worden, die ook nog in de silo moet gestoken worden. Daar is ook heel veel werk aan. Dus dat is 3 weken vol een bak.
Is het gevolg geweest van de droogte van de afgelopen?
Ja, dat merken we wel duidelijk. Dat is de laatste jaren zeker het geval dat we dat voelen.
Ja.
Ja, de maïs heeft veel te
verduren
gekregen met de droogte. Je ziet dat aan de spitse bladeren zo'n beetje, dat ze opkrullen ook, dat de maïs een beetje verbrand staat, zo gezegd.
Ja.
Je opbrengst is natuurlijk ook minder. Ook van de aardappelen zie je het heel goed. Het is een jaar geweest, ja, over 2 jaar denk ik, dat het heel droog was tot eind augustus. En dan is het bij een onweer, kwam er een hele vlaag water op en dan zijn ze zo'n beetje geëxplodeerd eigenlijk. Waardoor zodanig veel groeit in korte tijd, dat ze eigenlijk exploderen zo gezegd. Een beetje gelijk, je kunt het vergelijken met kersen. Kersen die openklappen.
Mm-hmm.
Waardoor dat er zo gelijk een snee in zit.
Ja, een barst.
Een barst, ja. En dat was dus bij praktisch 90% van alle aardappelen het geval.
Mm-hmm.
En dat zorgde er wel voor dat die niet altijd meer voor consumptie vatbaar waren.
Mm-hmm. Dus veel kapitaal verliezen.
Ja, tuurlijk. Ja. Dan komt er, soms kan het wel gebeuren dat er dan een rampenfonds intussen komt.
Ja,
maar hier dat je daar je centen van zit of hoeveel centen dat er van zit, is ook niet altijd.
En in een eerder stadium in jouw carrière, heb je dan meer mee op de boerderij?
Je spreekt er wel zeer gepassioneerd over.
Ja, dus je groeit er ook een beetje in de koersen, dus van langzaam meer. Maar de boerderij gaat ook door. Dus voor het moment zit mijn ouders die de boerderij doen samen met mijn onkel. Maar die mensen worden ook al een dagje ouder. Dus als ik kan, steek ik wel een handje toe. Ik vind het ook gewoon mentaal heel moeilijk voor als je iedereen hier ziet werken, druk aan het werken. En hij zit dan eigenlijk, bij wijze van spreken, heel de dag in je zetel. Dat komt nu over. Natuurlijk, ik besef ook wel, en mijn ouders beseffen ook wel, dat ik mijn rust van doen heb. En zeker achter zo'n periode, zoals een tour. Maar toch helpt altijd wel graag een keer mee. Zodat je toch wel een teken hebt van de goede wil, bij wijze van spreken.
Het is lastig om
het is lastig om
te zitten en dan te zien dat er gewerkt wordt voor je.
En zeker als je uit de zin komt met zelfstandigen. Dus.
Ja.
Ik denk dat het nog altijd iets anders is, ook met je familiebedrijf. Ja. Het is nog altijd iets anders.
Ja. Maar is dat juist soms geen mentale ontlasting om eens mee te helpen?
Ja, dat wel, dat zeker. Ja. Ik denk dat dat wel ook een voordeel is.
Ja.
Misschien dat je niet altijd je 100% je rust hebt, maar je hebt ook wel je fysieke rust, je mentale rust, die je er wel mee hebt. Moest ik hier heel lang in de zetel zijn of in bed zijn, ik zou ook wel een keer zot komen. Denk ik zie hier geen. We zijn nog jong, dus...
De werkersmentaliteit van thuis uit, heeft dat een effect op
dat heeft een effect op mijn training ook, denk ik.
Mentale weerstand?
Ik ben iemand die alle jaren wel heel veel koersdagen heeft ook. En in de winter, als ik binnen ben aan mijn duurtrainingen en ik vertrek, dat ik zeg van ik ga 200 kilometer rijden, dan kom ik nooit terug thuis onder de 200 kilometer.
Voordat je dat gaat?
Ja, dan moet ik er 200 hebben of meer. En ik denk, in trainingsarbeid uitzicht dat ook wel, dat je die mentaliteit mee hebt.
Karakter. Want dat is iets dat je eigenlijk wel best vaak ziet in peloton. Nu in het hedendaagse uren heb je Yves Lampaert, Carapaz, die de Giro heeft gewonnen. Dat zijn allemaal boerenzonen.
En er is een nieuwe opkomst, hè. Van Zevenhand.
Ah ja, Mauri. Ja, klopt. Dus,
die staat nu in de leider, denk ik, in de toekomst.
Ja. In het verder verleden heb je dan Adrie van der Poel en die Kuiper, Hinode, dat waren allemaal boerenzonen.
Ook Stegen Broeks, hè.
Ja. En die mensen hebben toch wel redelijk ver geschopt. Dus ik denk dat dat misschien wel zelf... qua karakter.
Oh, we zien nu best van al bij zich broeks zijn in het vechtersmentaliteit.
Ja, ja, zeker. Daar moet veel respect voor ze hebben. Oké, tijd om het even over het echte huurrennen te hebben.
Van de boerderij.
Hoe ben jij eigenlijk in het huurrennen terechtgekomen?
Oh, dat is hier geleden van 2001, denk ik. Het was juist Sydney geweest, de Olympische Spelen. En Philippe Meira had er een bronzen medaille gehaald. En het jaar erachter was hij dan in Michelbeek bij het kampioenschap mountainbike op de flanken van Beendries. En dat was door een comité van hier van Michelbeek georganiseerd. En zij hadden dan ook het idee van een wedstrijdje te organiseren voor de plaatselijke jeugd. Dus die niet aan een ploeg vastgebonden waren. Maar dat was dus ja, verschillende leeftijdscategorieën. En bij mij ging dat tussen de 11 en de 14 zeker. En ik was daar derde geworden achter iemand van 13, 14 zeker. En nog zo'n ouder, maar achter mij waren er dan ook weer ouder. Dus had ik wel het gevoel al van er zit wel iets in. En ik deed ook heel graag. Er was al wel mountainbike, maar daar een beetje in gegroeid. En uiteindelijk ook nog blijven trainen en blijven fietsen. En dat is dan een beetje gerold. En een beetje sneeuwbaleffect geweest.
Ja.
En de eerste jaren was er nog enkel mountainbiken. Maar hier in België, die mountainbike was in mijn ogen wel in opmars bezig. Maar dan kwam ook het veldrijden meer en meer tot uiting en het gewone wielrennen. Uiteindelijk, de wedstrijden, het waren er minder en minder. En dus dan, zeker met al het werk hier thuis, had het dan wel denken van, het is wel veel. Het is wel veel reizen al voor de ouders die altijd moesten meegaan ook. Er was hier altijd veel werk thuis. Dus dan had mijn pa eigenlijk gevraagd, zou ze niet beter op de weg gaan rijden een keer? Mijn benen was al, die Jeannette op de weg. Als je buiten maakt, is dat een beetje, wordt er zo een beetje naar
gekeken.
Ja, dat is echt wel. Ja.
Ook van het veldrijden?
Dat weet ik niet. Dat weet ik. Maar misschien is die tijd al veranderd ook. Zo kijken wij er toch tegenover. En dan had ik had er niet echt 100% goesting in, maar alle lijkt het, fietsen is fietsen. Hè. Dus dat was trainen met de mountainbike en een beetje koersen met de koersfilm. Maar dan, die eerste jaren was al aspirant en nieuweling en dat was wel mee een beperkt verzet ook. Dus met een klein steekje moesten we altijd heel veel omwentelingen maken voor toch maar aan die snelheid te geraken. En dat was mijn ding. Maar naarmate dat ouder wordt dat verzet ook groter en groter en dan denk ik beter en beter. Dus dan ging het ineens beter en beter als junior. Toch wel redelijk wat koers gewonnen ook. Bij de belofte was het dan in één keer weer een pak minder. Dat had te maken met de studies al en met de stallen die er thuis bijgebouwd werden. Agro- en biotechnologie.
Dus studies,
ja,
thuis meehelpen.
Ja. En dan nog een beetje trainen.
Maar dat trainen.
Van dat trainen komt er uiteindelijk niet veel niet meer in huis. Dat was 7 uur per week. Dat is een beetje triest, hè. Dus dat koersen ging van slechter naar slechter eigenlijk. Op duur vroeg mij wel af. Zou ik nog blijven koersen? Zou ik niet beter bijna lopen of zo?
Wat werd er nog?
Ja, belofte. Eerste, tweede, derde jaar zelf.
Ja.
Dus de eerste 3 jaar belofte waren echt niet zo goed. Maar dan was ik afgestudeerd, min of meer. Was het laatste jaar belofte.
Min of meer?
Redelijk bij... moest nog een half jaar doen dan.
Ja.
Dan kwam ik terecht bij een belofteploeg in Sint-Truiden. Dat is wel ver van hier, maar ik had er wel een heel goede ploegleider. En een ploegleider die ook heel veel inzicht had en die mij een beetje al geleerd heeft. Zo.
Mm-hmm.
En daar dan wel een beetje opengebloeid. En dat laatste jaar belofte dan ook een stagecontract gekregen bij Landbouwkrediet Colnago toen.
Mm-hmm.
Die ploeg bestaat ondertussen niet meer, maar heeft ook lang bestaan. Ja, inderdaad. Daar stage gelopen. Maar die ploeg is dan achteraf kopken ondergegaan, dus daar niet bij getekend. Maar dan had ik wel een aanbod van IRC Quickstep, van de jongere ploeg daar.
Mm-hmm.
Waar dat Tine van Zevenhond nu trouwens bij rijdt.
Ja, klopt. Die er nu is een grote ploeg van Trek, hè?
Ja, inderdaad. En daar dan bij terecht gekomen, omdat daar krijg je toch wel meer mogelijkheden dan in andere ploegen. En zo is alweer wat gegroeid en dan dat jaar vooral doorgebroken met wat grotere overwinningen. En het jaar erop kunnen tekenen bij Wanty.
Ja.
Het was natuurlijk wel heel moeilijk voor het jaar daarop te tekenen, om, omdat er dan juist dat jaar heel veel ploegenkokken onderheen was.
En hoe oud was je toen toen je
prof werd? Ik was al eerstejaars genieten zonder contract. En dus ja, eigenlijk ben ik prof geworden op mijn tweedejaars. Het is onder contract geweest. Okay. Dus 24 zeker dat het half is.
Oké, dat is eigenlijk al redelijk laat, maar... Of...
Ja, het is... Maar ja, hier in België hebben ze ook een cultuur van... Ja, precies of dat 24 al te, als 24 jaar al te oud is, maar... Ik vind dat echt de bullshit, hè.
Dat is hier dat u door Dirk zit heeft van...
Ja, maar het is ook, ja, zo encourageerde niemand niet voor nog te gaan studeren of wat dan ook, hè.
Ja.
Dat is precies van, ja, je komt over naar de belofte en je moet ze biedt al warm gaan.
Nee.
Ik vind dat niet logisch. Dus, je moet lekker stappen overslaan. Niet alleen in het koersen, maar ook in je leven.
Terwijl de meeste toprenners bij de pros waren niet per se de beste bij de belofte.
Nee, dat is waar. Maar ja, sommigen gaan studeren en krijgen minder kans voor te trainen. En anderen gaan zetten direct alles op de koers en die breken door. Ja. Terwijl ze minder talent hebben, zo gezegd, maar ze krijgen gewoon meer mogelijkheden.
Ja. Hoe kan je dat, want als er een ploegleider is met verstand van wielrennen of zo, dan kan hij dat toch zien wie dat er meer talent heeft, maar dat hij gewoon minder traint? Of is dat dan iets dat je
niet alle ploegleiders hebben dat verstand, hè?
Oké. En wat voor een type renner was je toen?
Ik was ook een beetje allrounder, maar bij de belofte kon ik wel goed mijn plan trekken bij Hop ook. Dat was dan ook nog Tour de Savada een keer heen, dus dat was echt al klimmen in de bergen, in de Alpen. En zelfs dat ging al heel goed. Nochtans, ik ben altijd groot en zwaar niet meer. Ik woog toch redelijk wat kilo's. Het is niet dat ik dik stond, maar ik woog kilo's omdat ik groot was. Dus voor te klimmen was het niet ideaal, maar toen kon ik wel mijn plan nog trekken. En dat valt wel op, de keer dat je bij de pros overgaat, valt dat eigenlijk weg. Dan denk je dat je kunt klimmen bij de belofte, maar komt dan bij de pros en... Dat kunnen maar juist vol.
Want eigenlijk sta je bij de pros bekend vooral als aanvaller.
Ja, dat is ook een beetje voortgekomen uit het DNA van de ploeg. Zoveel mogelijk publiciteit pakken in veel van die koersen, vooral in het voorjaar dan en later ook in de Tour dan. Het grootste doel was eigenlijk publiciteit pakken en dat hebben we dan maar gedaan.
Ja, want als je ziet, aanvallers, het is eigenlijk in feite een zeldzaam soort. Hè. Je moet er...
Ja, het is dikwijls ook zelfmoord. Hè.
Ja. Ik kon net zeggen, je moet er een beetje gek voor zijn.
Ja, je moet er eigenlijk voor zijn.
Thomas de Gent, Jacques Durand, nu direct.
Het is natuurlijk wel, een keer dat je wel voor blijft, dat is wel de max. Hè. Dat is echt vrij plezant dan, maar het valt niet veel voor.
Ja, en je merkt ook meestal dat die aanvallers niet zo speciale kerels zijn. Vauclair, de Gent.
Ja.
Hoe zou dat komen? Is dat gewoon omdat die knoppen kunnen uitzetten en denken?
Ja, je hebt sprinters, je hebt dan ook nog klimmers, je hebt gasten die het specifiek kunnen, tijdrijders. Maar als je iets specifiek niet kunt, moet je hier daar kunnen oprichten.
Hoe moeilijk is het om mentaal aanvaller te zijn? Want meestal...
Maar dat is niet zo moeilijk, nee. Natuurlijk, in sommige etappes verveel je wel steen dood. Zoals dit jaar in de Tour, de ene etappe daar... Het was denk ik 200 kilometer, waren met drie voor. Je krijgt 3 minuten voorsprong en niet meer. Ja, dan weet je al van...
Ja.
Het gaat hier niet gaan.
En als je de instelling hebt van oké, ik ga toch gepakt worden uit het peloton, denk dat dan niet lang gaat volgen. Dat je echt moet hebben van oké, het kan misschien lukken.
Ja, maar die instelling heb je soms wel... Maar dat moet je wel maken dat zo laat mogelijk teruggepakt wordt. Dus dan moet je gewoon je koers ernaar indelen. Dus als je weet van, peloton heeft hij maar 3 minuten. Waarom zou je dan 45 per uur gemiddeld rijden als je het 40 gemiddeld kunt rijden?
Ja.
Natuurlijk, als je 35 rijdt, gaan ze het gebied weer pakken. Hè. Dus je moet er ergens een evenwicht in zoeken. En als je dat evenwicht een beetje kunt naar je toe trekken, kan het altijd in je voordeel komen op het einde van de wedstrijd. Als je weet dat je altijd een beetje reserve in de tank hebt.
Mm-hmm. En ben je er ook zo mee bezig als zo'n agent die weet van...
Nee.
Je moet extra gaan rijden, op peloton rijdt trager.
Het is geen één in peloton die zoveel rekent als de Gent. Natuurlijk, je rekent wel een beetje. Hè. Je rekent wel een beetje van... Moet maken dat ik de laatste 20 toch nog kan... Of de laatste 30, 40 nog kan versnellen. Ook tussen zien hoeveel je voor zit. Als je met 5 man weg zit. Je kijkt dan een keer wie is er goed, wie is er minder. Als je het een beetje kunt afspreken met die man ook van dan gaan we versnellen en dan gaan we proberen van 55 te rijden, dan weet je al dat peloton 60, 65 gaan moeten rijden. Maar het is geen ene peloton die zoveel rekent of de Gent.
Maar brengt het op, hè?
Maar de Gen heeft ook natuurlijk het voordeel dat hij veel beter is in het klimmen. Ontsnappingen bergop gaan altijd meer kans hebben op slagen.
Ja. Omdat het peloton vaak ook iets misrekent en minder.
Ja, en heb je ook de sprintersploeg die het allemaal toe gaan rijden.
Ja. Je rijdt eigenlijk al hele carrière rond die groep Gobert. Hoe is het eigenlijk om in die ploeg te rijden? Want meestal van buitenaf heb je zoiets van, ja, het is een allegaartje, dus doe maar wat op. Is dat ook effectief zo? Of is dat eerder een
Het zit wel een tactiek achter, maar het is niet zoals in de proterploegen. Dus ja. Bij ons is het vooral belangrijk voor ten eerste ons in de kijker te rijden. Ten tweede, we weten natuurlijk dat we in koersen zoals Ronde van Vlaanderen, Roubaix, andere heel grote koersen, dat we daar eigenlijk tekort aan schieten. We moeten er eerlijk in kunnen zijn. We moeten maken dat bijvoorbeeld je kunt anticiperen in een groep of zo. Dat je niet alles op het einde moet zetten, want als je toch weet dat het dan gaat tekort schieten,
Ja. En, want die groep Gobert wordt vaak toch gelinkt met Hilaire van der Schuren. Hoe is het om met zo iemand samen te werken? Want in feite is dat nog een ploegleider à l'ancienne. Heeft de serie bij Peter Post bij jou raad.
Ja, hij heeft natuurlijk wel heel ouderwetse ideeën. Maar ik denk dat ik dat zelf ook wel een beetje heb.
Ja.
Dus bijvoorbeeld de lange trainingen. Veel trainen. Zijn motto is natuurlijk ook rust roest. En lijkt dat hij altijd zegt, ik ben al reeds aan de ziekte van lui. Dat is hier ook wel het geval.
Ja.
Maar natuurlijk, als coureur kun je het wel nog iets beter voelen dan als ploegleider hoe dan je benen zijn. En ergens heb je daar ook wel limieten in. Zoals dat nu eigenlijk een beetje het geval is. Ik voel wel dat ik een beetje op mijn tandvlees zit van het aantal koersdagen.
Ja. En blijkbaar is zijn Engels ook vaak generalist.
Dat kan het niet ontkennen.
Is er iemand de bevoorrading heeft gemist bijvoorbeeld? Wat zegt dat?
Zijn het geen maar. Ja, dan heeft hij nog zakken in de uiterlijf.
Ja. Dan zegt hij blijkbaar, I have sex in the car. Ik leer het ook van jou, van jouw opa. Heb ik opgepikt dat er zijn twee soorten dommeriken. Degene die veranderen waar het goed is en degene die niet veranderen waar het niet goed is.
Ja.
Heb je ooit hier bij andere ploegen staan? Of heb je nu...
Ja, over 2 jaar heb ik er wel aan gedacht. Maar dan dacht ik nog van... het is dus zo dat ik alle jaren wel iets beterde. Alle jaren een stap kunnen overzetten. En ik dacht dat dat jaar erop dus weer ging het geval zijn. En dan had ik toch wel geopteerd voor 1 jaar te tekenen in plaats van 2 jaar. En dat is een beetje mijn fout geweest. Ik denk dat daar wel misgelopen is ook. En als je dan juist dat jaar een minder jaar hebt, dan zit het met de bakken bieren.
Ja, eigenlijk een beetje de slachtoffer aan uw eigen ambitie in feite. Want dat is
wel... Ja, in principe wel. Maar langs de andere kant denk ik niet dat het echt een slecht jaar was. Hè. Het is altijd een goed jaar geweest. Het was gewoon het jaar ervoor dat super ging.
Ja. Ja, de kenners kennen natuurlijk, of weten nog langer wie Frederik Bakkaert is, maar het grote publiek leren jou eigenlijk kennen in 2017 in de Tour met je sappige ballliners. Hoe was dat eigenlijk om die Tour te beleven? Het was de eerste grote ronde.
Oh, ja, dat was wel anders dan dat ik mij had voorgesteld. Ik had gedacht van de Tour dat een beetje ging zijn, like de Ronde van Vlaanderen, maar speciaal, maar... Dat dan wel ook een keer ging overgaan en dat er gewoon wel normale dagen ging tussen zitten.
Mm-hmm.
Niet het geval, hè. Nee, ik heb nu 2 ronden van Frankrijk meegereden. En de eerste die ik gereden had, was gestart in Düsseldorf. En dat was al gigantisch van opkomst van het publiek. En dat bleef maar duren ook. Rijen dik, overal. Zelfs tot op de steenweg toe. Waar je denkt van, ja, wie komt er hier nu naar de koers kijken? Maar dat bleef dan altijd maar duren. En ook dag 2, dag 3, dag 4, dat bleef allemaal maar duren. Dan denk je van, ja, de Ronde van Vlaanderen is er niks tegen.
Ja.
En dit jaar terug, met de start in Brussel, was het nog zotter. Echt ongelooflijk hoeveel volk er stond.
Ja. Geeft het ook recht, geen motivatie?
Ja, kreeg er wat kiekenvel van.
Ja, kan ik wel inbeelden. En hoe is het qua hardheid in de Tour? Is het effectief als te zeggen, bijvoorbeeld tegenover de Giro of de Vuelta, dat het 2 keer...
Daar kan ik niet over oordelen, omdat ik ze zelf niet gereden heb. Maar ik kan me wel voorstellen dat iets lastiger is doordat het zo'n circus is.
Ja.
Daar in de Giro en de Vuelta iets minder toch.
Lastiger?
Dus lastiger mentaal, ja, door heel het gebeuren rond zich.
Ja.
Hebt zelfs de minste coureurs en daar camera's rond zich.
Ja, ja, dus voornamelijk de media. Ja.
Echt een media hekte, niet normaal. Ja. Als in één keer een Noorse televisie of een Deense televisie voor je neus staat, als klein Belg, ja, waarom?
Ja. Ja.
Alles wordt uitvergroot ook aan de tour. Dus.
Je kent de media dan ook niet, want die zijn er langs wel. En dan weet je ook niet van hoe groot zijn die en wat moet.
Ja.
Heb je zo'n media?
Maar moet wel. Nee, totaal niet. Nee, maar ik heb wel al rap door gehad dat je daar een beetje kunt op inspelen. Allee, je moet niet alles zo serieus nemen wat ze zeggen.
Relativeren.
Ja, je moet alles een beetje relativeren en je moet ook beseffen dat ze alles gaan uitvergroten.
Ja.
Dus als je een keer dat een beetje zever verkoopt, weet je al, het gaat morgen in de gazet staan.
Dit jaar met de strootjes.
Ja.
Is er nu waar? Dus blijkbaar Felix Bakkaert had gezegd, was in aanval gegaan, dat na de rit gezegd van we hebben strootjes getrokken bij mijn lijf onderschuren deze morgen en ik had het kortste, dus ik moest mee in aanval. Hilaire zegt dat dat niet waar is. Is het nu waar?
Natuurlijk is het niet waar. Nee, dus ik was een beetje vragen van, zit er daar nu een tactiek achter van wie had er mee in de ontsnapping? Ja, natuurlijk zit er een tactiek achter. Ze zijn niet dom, hè. Als het een vlak etappe is, zijn er drie man die mogen meespringen en daarmee uit, dan moeten de klimmers niet mee gaan. Maar ik zeg, we trekken gewoon strootjes. Maar die mensen bekijken dat ze een beetje van, allee, zijn we serieus? Mm. Als je dan even je pokerfeest opzet, dan blijft het wel geloven.
Mm.
Ja, dan is s'avonds vive le velo, vragen ze dat terug. Ja. Allee, dat die mensen daar zo in trappen.
We zijn al het over.
Maar ik denk dat mensen ook, zeggen, zouden zeggen, oké, dat is niet waar. Maar bij Wonti is dat omdat daar nog zo'n cultuur rond die ploeg
heeft. Dat nog. In Tour had er zo niet aan toe.
2017 dan, na die Tour. 2018 was dan een minder jaar. Komt dat dan omdat je tv-koers had na die Tour?
Nee, dat had gewoon te maken met dat ik te ambitieus was. Ik had in de winter, in december had ik wel echt een pak kilometers, maar echt niet normaal veel. En gewoon omdat je zo ambitieus zit, je wil nog een stap hoger zetten, maar ergens keer het dan tegen je, omdat het dan uitgekookt al aan de competitie begint.
Ja.
En een keer dat dan in een negatieve spiraal terecht komt, is het moeilijk voor er weer uit te geraken als je moet blijven koersen. En dan uiteindelijk heeft dat dan geleid tot een niet-selectie in de Tour, terwijl ik toch wel, denk ik, mijn selectie meer dan verdiende. Maar als wat, dat heeft dan misschien ook met andere dingen te maken, zoals het feit dat ik nog geen contract had. Maar ja, kijk, rijden dan de Tour niet, dus weer een kans minder om je te bewijzen voor het jaar daarna. Ja, en zo blijf je in hetzelfde bedje ziek.
Ja. En 2018 was dan een minder jaar en dan iedereen kent die story dan dat je tot januari bent om eens wachten voor je contract te tekenen.
Maar niet bijna, het was januari.
Ja, het was januari inderdaad. In december heb je dan je fiets nauwelijks aangeraakt. Hoe zit dat dan mentaal? Als je echt de klik al volledig gemaakt van oké, ik ben geen uren
er. Ja. Ik denk niet dat er ene coureur in heel de wereld is die zo lang heeft moeten wachten en waar dat ze zo mee met de voeten hebben mee spelen. Dus mentaal was dat echt niet fun.
Ja.
Nee, ik heb altijd heel veel plezier gehad bij de ploeg. Maar het heeft toch geduurd tot dat jaar. Er werd altijd gezegd vanaf augustus al van ja, je mocht volgende week tekenen. Volgende week moet je tekenen. Het was al aan een minder bedrag. Ja, oké, maar als dat helder wordt gegeven. Maar dan uiteindelijk komt in september, oktober. En is dat weer al aan een ander bedrag, nog minder. Dan is het weer al volgende week, weer al volgende week, weer al volgende week. Uiteindelijk geloofde dat niet meer. Hè.
Mm-hmm.
Uiteindelijk zit het dan in maand november. Ja, kun je dan ergens niet meer anders terecht, hè. Mm-hmm. Want alles is vol.
Ergens duwen ze ook door die
Dan wordt er eigenlijk naar je voeten gespeeld.
Ja, ja.
En dan zit dat nog een lager bedrag. Ja, en uiteindelijk komen ze dan in december en zeggen ze dat ze geen geld niet meer hebben. Daar is dan uiteindelijk nog een beetje een oplossing voor gezocht geweest. En heb ik dan kunnen tekenen de 5 januari dit jaar.
Ja.
Voor dit jaar.
Ja. En dat is dan in december?
Dus in december heb ik niet meer op mijn fiets gezeten. Hè.
Ja.
Ik ben niet achterlijk. Ik kan niet blijven geloven in de week daarna. Je kunt dat één keer of twee keer geloven, maar achter een paar keer ben je wel de vraag aan te stellen.
Mm-hmm. Want je hebt ook wel wat meegemaakt betreffende valpartijen, niet jij persoonlijk, maar toch mensen die bijvoorbeeld zijn van een berg hebben zien vallen.
Ja, 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 dat was wel. Ja.
Van Duinkerke, Lars de Plus, je trainingsmakker die in Lombardije 17 echt zwaar valt. De Matje, ik heb juist je fiets gezien, staan we altijd op vooruit voor de Antoine. Björk Lambrecht, die dan jammer genoeg weken geleden ook overlijdt. Zijn dat allemaal dingen die je toch meeneemt in je.
Ik vind, naarmate dat je ouder wordt, dat je er meer aan bent te denken, toch. In het begin, als je koerst, is precies zo, alles is bedoeld, hè. Het is allemaal nieuw. Oké, ja, er gebeuren accidenten, hè, denk je dan. Maar nu ben je toch wel meer en meer een keer bij stil te staan. Nee, je weet, als coureur kun je wel nog even je boterham goed verdienen, maar het duurt ook maar zolang dat je coureur bent. Dus, en je moet ook wel beseffen dat er ook wel meer risico's aan vasthangen dan aan een gewone job. Denk nu maar aan al die valpartijen die je daarop opgenoemd hebt. Je moet ook rekenen, ja, je ouders zitten dan ook naar televisie te kijken. Dat wensen je ouders ook niet toe boven je familie, hè, dat ze zo'n dingen zien. Ik kan het me niet inbeelden, moest dat hier zo gebeuren. Dus ontstaan. Ja, je draait toch wel een beetje mee. Je zit er toch wel een beetje mee in je achterhoofd. Maar ja, natuurlijk, de keer dat de koers begint, moet je daar niet aan denken.
Het jammer is in feite dat je er niet veel aan kan doen, denk ik. Want het is gewoon.
Nee, zeker niet. Neem nu bijvoorbeeld dat voorval nu met dat accident met Lambrecht. Ja, gevallen op een duiker. Maar je kunt als organisatie ook niet zeggen van we gaan op elke duiker een stroopbal uitzetten. Of, dat kan niet, hè. Dat bestaat niet.
Dat is het ding bij wielrennen.
Dat is het ding bij wielrennen. Het is gewoon een. Ja, er is een gevaar aan. Het is gewoon echt. Kan niet jammerlijker zijn, hè, dat voorval. Mm-hmm.
Het zijn inderdaad vaak brute pech, maar dan denk ik even terug naar de Biebank Tour bijvoorbeeld. Jij was daar niet.
Maar er zijn natuurlijk, ja.
Qua organisatie, dat is toch een.
Ja, ik sta mij ook wel dikwijls de vraag. Ik heb er Staf Schijlings ook mee gebabbeld over een minkbank, omdat ik het zag op tv. Ik zat in de Ronde van Noorwegen op die moment. En hij zei het zelf ook van, ja. Hij verstond er hem zelf ook niet aan hoe dat er doorkomt, zo'n parcours. Als je weet van ja, stel nu dat het slecht weer is en je zit er al met zo'n nerveus peloton en de minkbank wordt er enorm nerveus gereden. Dat was ook de reden waarom ik hem niet wou rijden van dit jaar. Maar ja, de parcoursen worden altijd wel uiteindelijk goedgekeurd door de UCI. Hè. Dus ik denk dat de UCI zelf er misschien strenger op moet zijn.
Nee.
Misschien meer toezicht op moet houden van ja, zijn die arrivées eigenlijk wel verantwoord?
Of misschien
moet er daar bijvoorbeeld nog een chicane in de laatste 300 meter? Moet dat?
Mm-hmm.
Dat is een gevaar.
Een chicane?
Een chicane is een beetje van bocht links-rechts, vernauwing.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. En wordt die.
Finish en dan. Ja.
Worden die parcoursen dan beoordeeld van de UCI uit door externs? Dat beter
niet. Dat weet ik niet hoe dat juist gebeurt.
Als dat iemand is die nooit op de fiets heeft gezeten, ja. Dan is het ook wel heel moeilijk om daar.
Ik sta mij soms ook wel die vraag hoe dat wordt goedgekeurd. Ik heb echt al veel koersen gehad ook, like bijvoorbeeld. In Bessage bijvoorbeeld, altijd rechte baan, grote schone baan en dan komt dan de finish en is smal, is draaien een keer en heb je een accident.
Ja.
Dan denk je van wie is dat er nu de tour gekregen?
Ja.
Ja, natuurlijk, ja, je moet wel weten, dus sommige steden en zo en dorpen die betalen echt wel veel geld voor de finish term. Dus dan is het wel logisch dat je daar dan ook die finish legt, maar dan heb je nog altijd de keuze van hoe leg je ze.
Ja.
Ja. Dus misschien daar toch wel iets meer rekening mee houden. En, ja. Maar ja, je kunt moeilijk zeggen van de Ronde van Vlaanderen gaan we veranderen. Het gaat minder gevaarlijk worden. Je weet natuurlijk, ja, naar de Quaremont toe is het gevaarlijk. Daar gebeuren altijd valpartijen. Dat hadden niet kunnen tegenhouden met een smalle of een brede baan. Dat is gewoon de nervositeit van de koers. Maar dat is natuurlijk de klassiekers en de klassiekers zijn een ander verhaal op dat vlak, vind ik.
Maar je gaat de verantwoordelijkheid toch altijd bij de organisator ligt om zo veilig mogelijk
te
tekenen.
Ja, dus lijkt dat ik zeg, sommige dingen kunnen echt gewoon niet aan doen. Ook de val met Dumwatje kunnen niet aan doen. De val met Stijn van den Berg was op een brede, lange rechtstuk. Ik heb het zien gebeuren. Ja. Dat zijn gewoon menselijke fouten. Ja, die kreeg iemand die per ongeluk een achterwiel aantikt of ja, die valt en het is domino effect en heel peloton ligt er. Ja, daar kunnen we gewoon niet aan doen. Dat is een nervositeit van de koers. En, ja, dat gebeurt, hè.
Nee. Ja. Mijn broer zei bijvoorbeeld van, het is eigenlijk veiliger om in een racewagen te zitten tegen 200 per uur dan op een fiets.
Dus. Ja. Dat is ook een beetje zoals vallen aan de hoge snelheid of vallen aan de trage snelheid. Hè. Mijn ploegmaat Bart de Klerk heeft zo een valpartij gehad aan misschien nog geen 10 per uur. Hij heeft zijn bekken gebroken, ja. zijn heup gebroken. Moest hij vallen aan 50 per uur? Ik denk niet dat ze zijn heup zou gebroken hebben.
Mm-hmm. Denk je dat er iets moet veranderd worden aan de kleding of de
Nee, daar kunnen we niets aan doen. Ik heb een artikel gelezen. Dat van zouden allemaal met een soort van airbag systeem moeten rijden. Ja. Maar wat voor een zever is dat nu alleen?
Ja. Ja,
en nog een beetje serieus blijven. Hè. Ja, dat dat met moeten doet, ja. Met moeten is van iets anders. Hè.
Ja. Je hebt bijvoorbeeld al kledingleveranciers, bijvoorbeeld Kraft, die hebben al in hun broeken bepaalde valwerende textiel ingewerkt.
Ja. Er zijn er al minder voorkomt, dus minder.
Neem nu toch een val met Lambrecht. Het ging er niks aan gedaan. Hè.
Nee, natuurlijk niet. Maar qua schaafvonden en zo is het ook wel een
stap. Ja, maar schaafvonden zijn probleem eigenlijk niet. Hè. Ik denk niet dat je dat als probleem mocht zien. Schaafvonden gaat altijd hebben. Hè. Valpartij, hoe of waar. Dan ook. Dat gaat altijd hebben. Dat is het probleem niet. Ja. Ik denk dat het probleem kun je beter van de hoge rand aanpakken dan naar het parcours kijken.
Voorbereiding, parcours, ja. Veiligheid in het
spak. En de signalisatie ook, want je weet, ja, in Vlaanderen zitten we veel road furniture, vluchtheuvels, bloembakken, al die toestanden. Mm-hmm. Kijk, hier is nu over de laatste een wedstrijdje georganiseerd voor aspiranten. Ja, het was één rond punt en we hebben er vier ballen uit de stroot gaan leggen. Het kon niet veiliger zijn. Natuurlijk, ja, in de grote koersen kunnen we dat niet overal doen. Hè. Maar qua signalisatie is er wel nog verbetering mogelijk.
Ja. En sommige opperen dan voor op een gesloten parcours tegen koersen, maar dat lijkt mij
nee, dat is
een pot gelukt.
Ja, dan moet ik criteria binnengeven.
Mm-hmm. Is er niet veel meer aan? Hè?
Nee.
Er wordt er nog minder gekeken. Komt dat ook een punt dat belangrijk is, dat er goed volk is.
Oké, tijd voor nog iets leuker.
Ja.
We hebben een vaste rubriek, Frederik, of mag je bakkie zeggen?
We zijn mijn bakkie.
Bakkie.
Ik heb trouwens altijd de bidon. en die heb ik ook laatst meegenomen, een rondrit in Nederland. Ja. Dus dat is ook een bakkie. Ja. Weet je dat?
Ja.
Ik kan het echt nodig doen. Ja.
Die vaste rubriek heet de Big Five. Dus Rembrandt en ik zijn beiden bijzondere voorlieden voor dieren. En we willen graag eens reflecteren van het dierenrijk naar het wielerpeloton.
Klopt. Mm-hmm.
Ik vermoed dat je ook wel een dierenliefhebber bent.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja, dus.
Ja, we vergelijken eigenlijk een dier met een persoon in je wielercarrière. Dus om te beginnen, de olifant. een zeer groot dier met een dik vel. Bekijk het metaforisch. Wie is
het? Ah ja, moet je het metaforisch bekijken, niet, ja. Niet visueel. Als het visueel was, was het moeilijk.
Helemaal goed.
Nee, want met een dik vel moet een coureur zijn.
Mentaal sterk of
iemand? Of iemand in het
mentaal sterk. Ik denk toch, Laurens de Vreeze. Omdat ik weet, die heeft altijd een heel druk voorjaar, vanaf Tour Down Under tot Californië. Mm-hmm. Dat is constant koersen, maar daarachter is grote leegte.
Ja.
Tot en met de Bing Bank. Dan moet je toch wel kunnen opladen voor te kunnen gaan trainen. Je moet echt wel de motivatie eigenlijk gaan zoeken. Zeg.
Ja. Ja.
Dikwijls dat hij onder de schoen ergens ligt. Dus, en die kan dat.
Ja. Ja. Ja, heeft ook de truc bijgetekend erbij staan? Of
is... Ja.
De leeuw, een zeer fier dier. Wie was de meest ijdele renner?
Goh, ik denk dat alle coureurs echt heel ijdel zijn.
Ja.
Dat is iets dat eigen is aan coureurs, ijdelheid. Ja. Oh, ergens wel, ja.
Wat bedoel je dan?
Ja, ik ga niet met vuile kost naar de koers gaan. Je gaat maken dat je schoenen schoon wit zijn. Ah ja, als je witte schoenen hebt, bijvoorbeeld, dat er geen vuile plek op staan, dan hadden we altijd voor de koers een keer afkuist.
Om ergens ook goed aan de start te beginnen. Om
ja, en ook dat je positie op je fiets dat er een beetje schoon uitziet. Het valt ook op training. Er valt al heel veel op. Alle keer als we er eens iets passeren, zoals een autogarage bijvoorbeeld, dus dikwijls met grote ruiten, dan ziet je dikwijls je eigen rijden. Ja. Dus dan ziet er zo iedereen kokken opzij, kijken van hoe zit ik op mijn fiets.
De reguliere toerist, ik doe het zo.
Ja. Ja, dat voel ik ook wel. Ja.
Ja. En ik vind dat dat wel ook enorm opvalt bij de Italiaan.
Het cliché klopt dus.
Het cliché klopt helemaal. Ja. Ja. Ik had zo Simone Antonini in de ploeg en dat was echt zo één.
Ja. En Pascal Holm is die ook niet?
Pascal enorm, enorm, ja. Of zijn Instagram en zo. Ja, ja. Daar ziet dat ook wel allemaal. Ja.
Dat is het beste neerkomen.
Ja.
De derde, de buffel, een kuddedier. Die noemt alleen. Welke renner stelt zich het meest ten dienste van iemand anders?
Dus. Kevin van Melzen bij ons. Die is een beetje onderschat als coureur. Dus een Waalse renner die ook nu meegaan is naar de Tour. Hij zit al het langst van al bij de ploeg. Al van, bij de, van toen dat hij nog een amateurploeg was. En ja, die rijdt altijd zijn kast leeg voor een ander. Die had nooit door klagen ook. Dat is een van de meest waardevolle ondergewaardeerde coureurs voor ons.
Ja, ja. De luipaard, het is de snelste dier ter wereld, toch?
Ja,
ja.
Ja. Dus de snelste renner die je bent tegengekomen in jouw carrière. Dus de beste, de snelste.
En ten aanzien de snelste zal het toch wel, denk ik, Groene Wegen geweest zijn.
Ik wil wel even op inpikken, want ik vroeg daarnet bij de Jané vragen van Casparotto was de beste renner met wie jij samen hebt gereden. Wie zei nee, wie was dat dan? Of wie was de grootste klasbak die bij jou...
De grootste klasbak, hè. Mm. Het zijn altijd... Ay, het is niet omdat het er niet uitkomt dat het geen grote klasbak is natuurlijk. Ik denk dat er wel verschillende zijn. Wat lijkt nu onze klimmer, Guillaume Martin. Ja, dat is wel een klasbak. Voor de rest ook ja, leuke man, omdat ik ook wel wist van zijn trainingsintensiteit, wat dat gaf. Dat was ook een die wel 250 kilometer ging gaan trainen, alleen. Weer of geen weer. En er zijn er weinig die daar het karakter voor hebben. Mm-hmm. En ook aan de intensiteit van, ik zal je gaan hebben, dus niet aan 30 per uur, dan aan 35 bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat moet wel, dat kan iedereen, hè.
Ja.
Zo ook mentaal. Ja, natuurlijk ook zijn hersenen spreken ook voor zich.
Ja. En toch Leukemans boven Casparotto, zodat Casparotto eigenlijk veel meer heeft bewezen dan Leukemans.
Maar Casparotto is iets minder constant, denk ik. Ja.
Oké.
En als laatste, weet je misschien ook bij de neusholen kan tot 1200 liter drinken en 10 kilo eten per dag. Wist je niet. wie was de grootste levensgenieter, de bon vivant van jouw carrière?
Dat is levensgenieter.
Mag je zelf ook zeggen, want ik heb ook een dat ik wel graag eet.
Ja, als het is voor de grootste eten, dan ben ik wel. Ja. Ik ga altijd een ander zijn dessert opeten als dat niet gaat. Ik heb ook wat voordeel van van een snelle metabolisme te hebben, dus dat kan het mij wel permitteren op dat vlak. Maar het is niet dat ik daarom er niet op ga letten.
Wat
dat eet. Ja. Zeker hier thuis. Ja. Altijd geen dat eten komt sowieso van de boerderij zelf.
Ja.
Dus het is allemaal wel gezond eten in principe. Maar voor de rest, hoe kan ik het pijzen?
Maar ook een bon vivant zijn op andere gebieden. Dat is soms eens de, of ja, de bloem te spuiten zetten.
Ah ja, dan moet dat om de vriend.
Ik hoorde de Thomas de Gaulle zeggen, als Bakkie niet kan eten, is er echt een probleem.
Ja, dat is. Dat ben ik ziek.
Hoe is dat trouwens, het voeding momenteel in het peloton? Omdat je zegt van...
Ja, dat wordt meer en meer wetenschappelijk onderbouwd. Hè.
Mm-hmm.
Zeker in de grotere ploegen. Bij ons valt dat nu nog mee. Maar je moet natuurlijk wel maken achter de koers dat als je een proteïneshake binnen hebt, dat je overdag ook genoeg proteïne binnen hebt, dat je aan carbo-loading doet de dag voor de koers bijvoorbeeld. En maak nog niet te veel bucht binnen hebt. Je moet s'avonds aan het avondeten geen cola gaan drinken. Drink gewoon water of spuitwater.
Ik las in Baumont is een stuk van Chris Horner en tijdens de veldoverwinning 2013 had hij vorige keer bergfiets, zware bergfiets en McDonald's menu.
Maar daar geloof ik niet veel van.
Het is blijkbaar ook.
Natuurlijk, we hebben een chef mee gehad, een chef-kok naar de tour. Die maakte ook wel een keer hamburgers gereed. Maar dat waren geen McDonald's hamburgers natuurlijk. Dus,
ja, hij zei blijkbaar, ja, het is een redelijk lichte maaltijd. Er zitten heel veel calorieën in, dus daarom doe ik het.
Ja, maar dan ook denk ik dat je kwaliteit niet binnen hebt, dat voeding.
Ja.
Je gaat nooit je kwaliteit binnen hebben van je proteïne, je aminozuren. Naar herstel toe had hem dat toch wel
een fabeltje dus.
Ik denk het wel.
Oké. Je hebt nu een aantal voorbeelden aangehaald van opvallende figuren tijdens je carrière. Maar heb je ook echt een vrienden in het peloton? Want ik hoor het ook.
Weinig. Ik vind dat het grootste probleem ook is, naar vrienden toe, echte vrienden, is dat ze dichtbij moeten wonen. Natuurlijk, ja, je hebt wel een keer kameraden gedurende je carrière. Zoals ik daar zei van Simone Antonini, dat is dus een Italiaan die bij ons in de ploeg heeft gezeten voor 3 jaar. Ik kom daar heel goed mee overeen. Dion Smit, een Nieuw-Zeelander ook, heel goed mee overeen gekomen. Moest hij hier wonen, dat zou een van mijn beste maten zijn. Maar ze wonen aan de andere kant van de wereld, is geweest. Later zien ze misschien 1 keer in het jaar als het alles mee zit. Dus je weet dat het allemaal gaat verwateren wel. En daar moet je altijd wel in het achterhoofd nemen van niet te veel aan binden eigenlijk.
Ja.
En als je gaat binden aan kameraden echt, moet je maken dat ze dichtbij worden.
Ja. Zoals we al
vrezen.
Ja.
Heel selectief zijn dan.
Ja, maar dat is. Ja. En ja, dat moet natuurlijk ook wel klikken. Hè. Zoals bij ons in het groepje van de mattentuintrappers is dat het geval.
Ja.
Dat is een groepje van professionele wielrenners die dat natuurlijk in de buurt wonen. Hè.
En wie zit er allemaal in?
Lorenz de Plus, Lorenz de Vreese en Amy de Gent.
Ja.
En ikzelf natuurlijk.
Ja. Ja.
Het is toch op straat, hè?
Ja.
Het zou wel eens goed zijn om zo tegen de melkerie een ploegentijdrit te doen.
Well, bij die melkerie zijn ze er een beetje anders mee bezig. Dat is meer, dat is nog groter in groep natuurlijk. Ja, in West-Vlaanderen zitten er gewoon ook veel meer coureurs. En die doen dan zo, die gaan dan een keer pasta gaan eten s'avonds met de vriendinnen erbij en zo. Dat doen wij dan weer niet.
Dat is
gaan wij gewoon een keer op training stoppen voor een Geneve.
Je hebt niet gedacht om een meter aan te nemen zoals ze in de Merkel doen?
Oh nee, we hadden binnen wel een Peter en dat was dingen wit.
Ja,
wit.
Ja.
Maar dat was maar 3 jaar. Ja, die heeft ook niks gedaan.
Het contract is niet verlengd.
Van hemzelf aangesteld.
Is het een Peter of een...
Ja, blijkbaar bij de
Melkerie. Ja, bij de Melkerie is dat in de Merkel van Studio Brussel.
Hij was op een feestje bij Boonen en dan heeft...
Maar ze hebben dat natuurlijk ook wel gedaan, omdat in de Merkel is nogal ijverig naar Vox en zo. Dus
ja.
Dan dat ze wel goed bekeken natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Oké, dus waren ze vrezen, zodat ze een betere vriendin hebben.
Ja. En met de Gent ook, zeker nu omdat hij ploegmaat is. We hebben nog samen gelegen in een tour.
Mm-hmm.
We moeten weten, ja, een tour zit al een dikke halve week op voorhand al op hotel samen. Dus we weten van dat je 3 weken en een half op hotel zit samen. Dan denk ik wel een keer op voorhand van achter een week en een half gaat al een keer een beetje spanning zijn ofzo, maar eerlijk zijn, er is niks van spanning geweest.
Ja.
Ik zou hier nog een nieuwe staan.
Ja. Dat is ook wel vaak gewoon dat je als huurrenner gewoon een beetje op scouts kan ben altijd. Hè. Je bent
ja. Maar de mensen bekijken het van buitenaf ook altijd anders dan dat effectief is. Ze denken dat je eigenlijk een beetje op wereldreis zit.
Mm-hmm.
De realiteit is dat je de binnenkant van het hotel ziet. En dat je de massagetafel ligt, dat je lang aan tafel zit s'avonds. Ja, dat iedereen een beetje met zijn eigen bezig is, zijn eigen ding bezig is.
Is er in die tour nog veel ruimte om te grappen en te grollen, of hoe moet ik dat juist zien?
Ja, maar dan vooral aan tafel. Hè.
Ja.
In tour heb je eigenlijk praktisch niks van privacy. Hè.
Mm.
Je zit 24/7 samen. Je komt toe op de tel achter de koers. Het is altijd ook grote verplaatsing, dus daar verliest je ook al veel tijd in. Kom toe, moet je iets op massage. Achter een massage heb je even tijd voor te niksen, voor te rusten. Dan ga je naar het avondeten. Je blijft altijd redelijk lang aan tafel zitten. Kom dan van tafel, ga je weer naar je kamer. Ze zijn al een uur weet ik veel wat bezig en dan gaan we wel slapen.
Mm. En hebben jullie wel geluk gehad met de hotels? Met de Franse
wedstrijd? Ja, het valt heel mee. In de Tour is het altijd al heel mee. Ik heb al andere Franse wedstrijden meegemaakt waar dat wel anders aan toe ging. Als je pasta eet, dat je afvraagt, is het wel pasta, is geen puree. Ja, dan komt er wat tegen in Frankrijk.
Ja.
Op vak van eten zeker.
Ja. Maar jullie hebben ook een eigen kok, zeker niet?
Ja, maar dat was enkel in de Tour. Jammer genoeg.
Oké, we zijn bijna aan het einde gekomen, jammer genoeg, van de podcast. Maar ik heb nog een vraag. Heb je nu al een vriendin? Want daar is zo'n mysterieus sluier rond. Ben je zelf in...
Nee,
geen vriendin. Dus die interesseren kunnen zich melden.
Ja.
Oké.
En voor altijd kosten mee.
Ja.
Boerzoekvrouw.
Of op onze sociale kanalen. Ja, boerzoekvrouw, ja.
Hoort je dat toch niet van vinden?
Nee.
Dat is wel een bewustzijn voor dat
ik. Ja, maar ja. Ik denk niet dat mijn doelgroep erop gaat.
Oké. Wat zijn de volgende koersen voor het programma? Wat staat er voor dit jaar eventueel?
Ja, dat ik het zelf nog niet goed weet eigenlijk. We hebben ons programma gehad tot eind volgende week. Dus nu volgt er nog morgen Merksem. Overmorgen Gerersbergen, de Stadsprijs. Daarna volgt nog Ronde van Duitsland, 4 dagen. En dan zien we wel wat er nog volgt, maar het gaat sowieso nog druk worden, want we zitten met een heel druk programma.
Mm-hmm.
We zitten met 2 of 3 dubbel programma sowieso altijd. En we zitten maar met 21 coureurs in de ploeg.
Ja.
Dus als alles goed gaat, gaan alle 21 coureurs soms aan de bak moeten komen.
Ja.
En dat heeft vooral te maken weer met het systeem van de UCI Europe Tour. Ons ploeg wil bij de eerste 2 eindigen, want de eerste 2 gaan automatisch recht hebben, startrecht hebben. In alle pro-tour-koersen volgend jaar.
Ja, oké. Okay.
Dus vandaar ook het drukke programma, zoveel mogelijk punten proberen te pakken vooral.
Ja. Want wat is dan nu op een 2e plek?
Eerste plek.
Eerste plek, oké. Okay. En wat zijn de ambities voor volgend seizoen? In welke koersen wil je scoren? Is het dan 2e klassiekers?
Ja, altijd een beetje lijkt alle jaren eigenlijk, de klassiekers vooral. Te beginnen met een omloop Samijn. Misschien ook Kuur nu. En daarna dan het tweede luik van de klassiekers. Zoals E3-prijs ligt mij wel echt goed. De Ronde van Vlaanderen, Roubaix. Roubaix is een heel schone koers. En achter het weekend van Roubaix volgt ook nog Trobro-Lyon en Finistère. En dat zijn ook heel schone koersen die hier niet echt gekend zijn, maar die eigenlijk minstens even schoon zijn.
Ja, oké. Okay.
En waar dat wij ook wel iets meer kans maken op prijs te
hebben. En die ene overwinning die je momenteel hebt in de Ronde van Oostenrijk te verdubbelen volgend jaar.
Of volgend jaar.
Ja, wie weet. Oké, Frederik Bakkaert. Dat was het eigenlijk voor de 2e aflevering van de Koers Podcast. Bedankt Bakkie voor de aangename babbel. En jullie hartelijk dank voor het luisteren. Voor rectificaties, vragen of suggesties kan je steeds terecht op onze social media kanalen van de Koers. En ik denk dat Rembrandt en ik ons nu even gaan begeven naar het Hoevenwinkeltje voor een blokje kaas.
Ja.
Tot de volgende.
Ciao.